Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten.
Goeiedag beste luisteraar. Leuk dat jullie weer luisteren naar deze podcast. Deze podcast gaat over sarcoïdose in de huisartspraktijk. Nou, dat is een grote uitdaging. Dat blijkt zometeen ook wel uit deze podcast. Maar uiteraard willen wij uiteindelijk de boodschap meegeven dat ja, hoe je er toch mee om moet gaan en wanneer je toch een beetje op het spoor kan komen op sarcoïdose. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit tegenover Nelly Jans. Goedemorgen.
Goedemorgen, Femke.
Nelly Jans, wij kennen jou al van een podcast over Cushing, de vele gedaante van Cushing. Die hebben we begin vorig jaar opgenomen, 2022. En nu gaan we het hebben over sarcoïdose. Nou, Nelly, jij bent gepensioneerd huisarts, kaderhuisarts diabetes. Je bent ook docent op het Brederode geweest aan praktijkondersteuners, of nog steeds?
Nog een klein beetje, nasleep. Nu ik aan het pensioneren ben.
Ja. En je hebt een speciale interesse voor zeldzame ziektes, zoals toen Cushing en nu ook sarcoïdose. En over sarcoïdose gaan we het vandaag hebben. Het is een multisysteemaandoening die zich overal in het lichaam kan presenteren. En soms zijn er wat specifieke symptomen, maar vooral minder specifieke klachten die het ziektebeeld verraden. Zoals moeheid, concentratieproblemen. Dat is natuurlijk ontzettend vaag. Daarbij heeft het ook een lage incidentie. Dus een lastig ziektebeeld om te herkennen door de huisarts tussen alle andere aspecifieke ziektebeelden. Met deze podcast proberen we toch wat grip te geven. Wat is het en wanneer is het nou van belang om wel aan deze aandoening te denken? Wat zijn de clues die we kunnen zien en ontdekken in anamnese en lichamelijk onderzoek? Waar we het over gaan hebben is de klinische presentatie, de diagnostiek, de behandelopties en het verdere beloop van het ziektebeeld. Maar om een beetje in te komen zullen we beginnen met een tweetal voorbeeldcasus. Kan je die eens vertellen, Nelly?
Ja, in het artikel beschrijven we twee jonge mensen. De ziekte komt met name in de jonge leeftijd voor tussen 30 en 40, maar ook bij postmenopausale vrouwen. Maar we beschrijven twee casussen op de jonge leeftijd. De ene is een man die zich presenteert met acute ontstekingen aan de enkels, heftige pijnklachten, die ook een erythema nodosum presenteert. En een thoraxfoto toont lymfklieren in het mediastinum aan. En op basis daarvan kan de diagnose syndroom van Lefkoe gesteld worden. En de andere is ook een dertiger, een man met een drukke baan, druk gezin, veel hobby's, die zich met vermoeidheidsklachten bij de huisarts meldt. Bij hem geeft de anamnese en het lichamelijk onderzoek en algemeen bloedonderzoek geen aanwijzingen voor een onderliggend lijden. En dan wordt er aan een burn-out gedacht. En deze meneer moet zich wel deels ziek melden, omdat hij zijn werk niet vol kan houden vanwege zijn klachten. En dan breekt hij tijdens een fietstocht zijn sleutelbeen, wordt er een thoraxfoto gemaakt waarop men in het mediastinum lymfklieren ziet. En dan ontstaat het vermoeden op sarcoïdose.
Ja, dus twee nogal verschillende casus. De een die heeft echt specifieke klachten en de ander is ontzettend aanspecifiek. En dan komen ze er per toeval eigenlijk achter dat hij sarcoïdose heeft. Ja, daar komen we later nog op terug. Nou, dan gaan we naar de klinische presentatie. Wat is het ziektebeeld? Maar laten we eerst beginnen met, wat zijn nou de verschillende namen? Bersnibuuk, kun je zeggen, het syndroom van Lefkoe en dan de sarcoïdose. Kan je die verschillende namen even definiëren?
Ja, Bersnibuuk is natuurlijk een eponiem. Het zijn twee dermatologen die eind 19e eeuw de ziektebeelden beschreven hadden. Zij werden voorafgegaan door Hutchinson overigens. Ook dat was een dermatoloog die ook dermatologische klachten beschreef. Dus uiteindelijk klopte het niet goed dat die namen aan Bersnibuuk werden toegeschreven. Dus uiteindelijk is ervoor gekozen om sarcoïdose als algemene term te gebruiken, als overkoepeling van een aantal ziektebeelden. Binnen die koepel van sarcoïdose vallen een aantal specifieke syndromen. En dat is onder andere het syndroom van Lefkoe, met name enkelarthritide en erythema nodosum en koorts vaak. Maar je hebt ook het syndroom van Heerfort, waarin de granulomen met name rond de zevende hersenzenuw zitten, waarin mensen klachten hebben met speekselklieren en Bell's parese.
Samen
en,
of?
Ja, samen of afzonderlijk. Mm-hmm. En je hebt ook nog de fibrotische longsarcoïdose. Dus dat zijn drie, onder de koepel van sarcoïdose, drie specifieke presentaties. En dan heb je nog de overige andere vormen van sarcoïdose die geen specifiek naam hebben.
En wat is het, sarcoïdose?
Sarcoïdose is grofweg gezegd een ontsporing van het immuunsysteem. Bepaalde mensen met een genetische predispositie kunnen reageren op specifieke prikkels. We kennen ze niet allemaal, maar dat kan, kunnen bijvoorbeeld silica zijn, wat in kattenbakvulling zit, maar wat ook in die zakjes zit bij je schoenen, om te zorgen dat ze niet. Maar bijvoorbeeld op silica gel of op pesticiden, virusinfecties. Daarop reageert het immuunsysteem door het vormen van granulomen. En dat kan per patiënt wisselen waar die granulomen ontstaan. Je hebt mensen waarbij alleen maar klachten in de longen ontstaan. Er zijn mensen die granulomen in het hart krijgen, in de hersens of in het centraal zenuwstelsel, in alle organen, in het bewegingsapparaat. Ook dat is onbekend bij welke patiënt op welke plek de klachten ontstaan.
Is het iets? Is er een plek die toch een voorkeurslocatie heeft?
Ja, in bijna alle gevallen zijn de longen betrokken.
Okay.
In 90-95% zie je afwijking aan de longen. Ook weer zo'n 90-95% zie je afwijking aan de lymfklieren in de thorax. Maar bij 20-30% heb je perifere lymfklieren die betrokken zijn in de ziekte.
Dus de multisysteemziekte, granulomen op verschillende organen. Onduidelijk welke patiënt welke granulomen en hoeveel waar dan ook kan krijgen. En dan verder, wat zie je nou nog meer?
Bij mensen die, waar de huid betrokken is bij de sarcoïdose, kun je bobbels in tatoeages zien. Je kunt littekens die gaan werken. Bij de donkere huidkleur als er meer keloïd gevormd wordt, of bij de blanke huid als de littekens gaan verdikken, subcutane zwellingen. En uiteraard ook de erythema nodosum. Mm. Hè, dus de pijnlijke rode verhevenheden op de onderbenen. En je hebt nog andere vormen van huidsarcoïdose, dat mensen een ontzettend rode neus gaan krijgen. Maar dat valt natuurlijk wel op.
Mm. En die verschillende zwellingen die je in littekens, subcutaan vet of in tatoeages kan krijgen. Wat zijn dat voor bobbels? Dat zijn dus ook de granulomen?
Dat zijn de granulomen.
Doen die pijn?
Als regel doen die geen pijn.
Nee, dus het zijn pijnloze zwellingen?
Pijnloze zwellingen die harder zijn dan vast elastisch.
Oh, dat
ze voelen zelfs vrij vast aan.
Okay. Ja. En hoe groot is dat ongeveer?
Ik heb wel eens bij een patiënt een zwelling van 2 bij 4 bij 6 centimeter gezien. Ja. Maar ze kunnen ook heel, heel klein zijn en heel subtiel. Dat als de hele huid nagevoeld wordt, dat er op verschillende plekken bobbeltjes van 5 millimeter zitten. Hm. Dus het kan heel erg variëren.
Ja. En dan zoekt het ook juist een beetje die littekens op een tatoeage, zoals afwijkingen in de huid. Of zo.
Blijkbaar is dat al een prikkel waarop het immuunsysteem gaat reageren door daar ook granulomen te maken.
Oké, en was dat de huid? En welke?
De overige aandoeningen en de klachten die erbij horen hangt af van de lokalisatie van de granulomen. Als die granulomen in het geleidingssysteem van het hart komen, zie je hartritmestoornissen ontstaan. Zijn de zwellingen zo groot, bijvoorbeeld in de mild, dat het mildkapsel geïrriteerd wordt, zie je pijnklachten of zie je functiestoornissen van de mild, zoals anemie of andere bloedziekten. Dus het hangt erg af aan waar de granulomen zitten. En daarnaast heb je, en dan kom je op die meer aspecifieke klachten uit, de algemene effecten van de sarcoïdose, van de immuunreactie, dat mensen koorts gaan krijgen of gewichtsverlies, moeheid. En die kunnen niet altijd verklaard worden, maar deels kunnen die verklaard worden door autonome neuropathie of door meer specifiek dunne vezelneuropathie. Ik stel me zo voor dat er dan kleine granulomen in het verloop van de zenuwen zijn, die met name sensibele zenuwstoornissen geven, tintelingen, maar ook vaak pijnlijke stoornissen. En ik weet niet precies hoe dan, zeg maar, de algemene reactie van het lichaam is door een verhoogde activiteit van het immuunsysteem. Maar dat zijn juist die algemene, aspecifieke klachten waar mensen heel veel last van kunnen hebben.
Ja, ik heb het artikel van tevoren gelezen. En als ik dit ook weer zo hoor, denk ik, oh, wat verschrikkelijk lastig. Er zijn ontzettend veel dingen waar het iets kan veroorzaken. Maar het kan dus ook gewoon echt blijven bij een vaag beeld.
Ja.
Ja, en hoe makkelijk is dit wel niet te verwarren met een burn-out, net als uit die casus?
Ja.
Dus, wanneer ga je dan toch als huisarts verder denken?
Ik denk dat het fijn is van ons beroep dat we mensen langdurig kunnen vervolgen. Dat je je patiënt ook kent. En misschien het bevreemd als mensen astma met klachten blijven komen. Daarnaast denk ik een goede anamnese heel erg belangrijk is. En we kennen misschien allemaal het gevoel van iemand als ze hier staan van reden van komst, moeheid. Dat je denkt van, oh jeetje, waar moet ik beginnen? Ik denk dat het heel erg van belang is om door te kunnen vragen wat nou die moeheid inhoudt. Waar mensen die moeheid voelen, of er een dag- en nachtverschil is, of er in de loop van de dag er verschillen zijn, of het samenhangt met inspanning.
Want wanneer zet het je dan op het spoor van sarcoïdose, als je naar die anamnese vraag kijkt?
Ik denk dat je naar het totale beeld kijkt en dan denkt van, ja, maar hier klopt er iets niet. He, dus je zult erg in gesprek moeten zijn met de patiënt en misschien je patiënt ook een beetje kennen en dan denken van, ja, maar je krijgt toch een beetje onderbuikgevoel bij dat je een vermoeden krijgt op een onderliggend somatisch lijden.
Maar is de vermoeidheid bij sarcoïdose anders dan bij een burn-out? Of hoe anders zou je die omschrijven?
Dat is ook weer lastig, omdat het dan ook weer bij allerlei patiënten verschillend kan zijn. Ik ken een patiënt die alleen maar vermoeidheid heeft en dat maakt het best lastig. Die kan best inspanning leveren, maar die voelt de vermoeidheid pas de dag daarna. Met het idee van, oh, ik heb gisteren te veel gedaan en dan de dag erop niet vooruit te branden is. Maar we kennen dat ook bij mensen met fibromyalgie.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus het is heel lastig om te differentiëren.
En wat is de aanloop van die vermoeidheid? Is het, als het bij sarcoïdose hoort, is het dan toch in een paar weken ineens ontstaande vermoeidheid? Of komt zoiets geleidelijk aan?
Komt geleidelijk, ja.
Dus ook niet te differentiëren.
Nee, het is ook niet te differentiëren. Ja. En ik denk dat het ook van belang is om goed naar mensen door te vragen of het over moeheid gaat, over ademtekort. Mm-hmm. Raken mensen buiten adem? Raken ze sneller buiten adem? Hoe makkelijk is het om te zeggen als je twee trappen opgelopen bent met een volle wasmand, of je kortademig bent of dat je moe bent?
Mm-hmm. En dan?
Ik denk als het blijkt dat het toch meer ademhalingsproblemen zijn, dat je eerder op het spoor komt om een thoraxfoto te maken. En dan heb je gereden kans dat je afwijkingen ziet. Overigens wil een normale thoraxfoto ook niet zeggen dat het niet aan de orde is. Maar dan heb je een aardig gedeelte van de potentiële sarcoïdose patiënten te pakken.
Nou, 90-95%, ja. Dat is een aardig deel, ja.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik, zo'n thoraxfoto, dat dat wat sneller in mijn diagnostisch proces komt. Maar de diagnostiek komen we zo meteen. Ik wil graag nog even eerst het over de cijfers hebben. Hoe vaak komt het voor? Hoe vaak zien we het als huisarts?
Nou, de incidentie wordt beschreven als 20 per 100.000. Dat is dus op zich helemaal niet zoveel. De prevalentie is 50 per 100.000. En het wordt beschreven dat een huisarts gedurende zijn 30-jarige loopbaan gemiddeld, zeg maar, met zo'n 2-5 patiënten met sarcoïdose van doen krijgt.
Ja, ja, terwijl ik me aan het voorbereiden was, had ik al 5 patiënten in mijn hoofd die het zouden kunnen hebben. Dus ik moet daar toch weer een duidelijkere schifting in gaan maken. En dan nog verder, in welke leeftijdsklasse komt dat voor?
Nou, er zijn twee pieken eigenlijk te beschrijven. De meeste zijn tussen de 20 en 40 jaar. Mm-hmm. Maar er is ook nog een piek bij postmenopausale vrouwen. Mm-hmm. En het komt nagenoeg evenveel bij mannen als bij vrouwen mm-hmm. voor.
Ja. Zijn er nog meer cijfers te bespreken?
Ja, misschien interessant dat het doktersdelay ja. bedraagt 3 maanden tot 10 jaar.
Dus het minimum is al 3 maanden?
Ja, ja. En als je het dan hebt over cijfers... misschien goed om te weten dat zo'n 50-70% is syndroom van Löfgren.
Ja.
Dus die heb je, als je eraan denkt, vrij snel te pakken.
Dat is maar echt een specifieker ziektebeeld,
ja.
hè?
Ja. Dus dat zijn
enkel, de artritiden, eritematodosum en soms koorts. Ja.
Dat klopt. Dus dat zijn 50-70%. De andere 30-50% zijn de sarcoïdose, de andere vormen van sarcoïdose. De prognose voor de mensen met Löfgren is goed. Nagenoeg 100% geneest daarvan. Van de resterende sarcoïdose patiënten blijkt 50% na 2 jaar hersteld te zijn. Als men na 2 jaar niet hersteld is, noemt men het chronische sarcoïdose. En dan krijg je, mensen kunnen alsnog herstellen, maar vaak zie je dat de sarcoïdose activiteit wisselend actief is.
Oké, dan gaan we van de klinische presentatie naar de diagnostiek. Als je een patiënt hebt die dus wat specifieke klachten misschien heeft, misschien specifieke klachten erbij, en er is toch een vermoeden van misschien speelt er meer. Wat doe je dan verder aan diagnostiek?
In principe, als je vermoeden hebt op sarcoïdose, dan zou mijn advies zijn om naar de longarts door te verwijzen. En op het moment dat je denkt aan specifieke sarcoïdose, bijvoorbeeld met lokalisatie in het hart, dan verwijs je uiteraard naar de orgaanspecialist. Want bij lichamelijk onderzoek, als je geen distale lymfklieren gevonden hebt, zou je als enige nog huidinspectie kunnen doen om te kijken of er huidpresentaties zijn. Als je aanwijzingen hebt om een longfoto te maken, zou ik dat zeker doen, omdat dat ook richtinggevend kan zijn. Maar verder zijn er geen specifieke diagnostische tests die aanbevolen worden in de eerste lijn. Verdere diagnostiek naar sarcoïdose vindt in de tweede lijn plaats. En dan zal er, behalve in het geval van Löfgren, moet je een histologische bevestiging van de granulomen hebben. Dus er moet sowieso dan een biopsie plaatsvinden. Maar als er al granulomen aangetroffen worden, dan zal uitgesloten moeten worden dat die granulomen geen andere oorzaken hebben. Dus dat betekent dat een patiënt, en daar kan je misschien op voorbereiden, een heel diagnostisch traject ingaat. Want granulomen kunnen bijvoorbeeld ook bij papegaaienziekte of bij tuberculose, bij allerlei andere vormen, allerlei andere ziektes optreden. Dus uiteindelijk is sarcoïdose een diagnose per exclusionem. De ACE en de serumoplosbare interleukine receptor factor, die zijn, kunnen allebei verhoogd zijn bij sarcoïdose, maar die zijn niet altijd verhoogd en zijn niet bewijzend voor sarcoïdose, maar kunnen wel gebruikt worden om de ziekteactiviteit te vervolgen in de tweede lijn.
Maar niet voor de diagnostiek?
Niet voor de diagnostiek, maar het is wel ondersteunend bij de diagnostiek. En in de tweede lijn wordt ook de FAS, de vermoeidheidsschaal, gebruikt. Maar dat is ook bedoeld, en die is ook aangetoond voor specifieke ziektes in de tweede lijn, om het effect van de ziekte en van de behandeling te vervolgen. Hij zou ook bruikbaar zijn in de eerste lijn, maar ik denk, daar is die niet voor getest. Maar het kan je helpen om met patiënten door te spreken wat die vermoeidheid voor de patiënt precies inhoudt. Maar terug dus naar de tweede lijn. Als er een vermoeden is op sarcoïdose of als die uiteindelijk ook bevestigd is, dan zal er in ieder geval een ECG moeten plaatsvinden. Men wil per se uitsluiten dat het hart betrokken is. En ook zal er onderzoek van de retina plaats moeten vinden, omdat oogbetrokkenheid kan optreden zonder klachten, maar die wel tot blijvende schade kan optreden. En de longarts is dan degene, als je naar de longarts verwezen hebt, die de regie voert en die dan ook andere specialisten erin betrekt. Bijvoorbeeld met mensen met spier- en gewrichtsklachten zal ook de reumatoloog erbij betrokken worden. Dus afhankelijk van op welke locaties dat de granulomen zitten, gaat een patiënt een heel diagnostisch traject in. Wow. Dus om eerst om andere oorzaken uit te sluiten en vervolgens, als het dan sarcoïdose is, om volledig vast te stellen hoe uitgebreid de ziekte is.
Ja, dus het stukje bij de huisarts is eigenlijk erg kort.
Ja.
Dus is, nou ja, ligt aan de dokters delay. Maar dat stukje, het vermoeden hebben en dan verder in de tweede lijn, behalve dan eventueel nog een thoraxfoto.
Ja, klopt. Ik denk dat het ook goed is als huisarts om een beetje te vervolgen hoe het diagnostisch traject met de patiënt gaat.
Ja.
Omdat het vrij ingewikkeld is en mensen dan zelf niet altijd in staat om de regie te houden, om het overzicht te houden. Dat het goed is om in die fase eens af en toe contact met de patiënt te hebben. Meer in de begeleidende rol tijdens het diagnostisch traject.
Ja, en als nou iemand met zwellinkjes in de huid komt en zo'n zwellinkje en je denkt, nou, we halen wel vaker zwellinkjes weg. En je haalt een zwellinkje weg en dan heeft het toch niet de uiterlijk van een atheroomkiest. Zoiets voor histologie sturen, levert dat verheldering op?
Ja, dat levert zeker verheldering op. Want dan worden er natuurlijk granuloïdweefsel gevonden. En dan is, oh, en wat is nou de oorzaak?
Ja, ja.
Dus dat zou inderdaad een optie kunnen zijn. Bij de echo, want dat is natuurlijk ook vaak een eerste stap, komt er dan vaak een antwoord terug van dit is geen maligne weefsel. Soms zijn de granulomen door bloed, soms zijn ze niet door bloed.
Dus dat is niet conclusief?
De echo op zich is niet conclusief, maar als je inderdaad een biopt zou nemen, dan is het wel conclusief. Ja.
Dat zou nog een optie zijn eigenlijk, hè? Want daar doe je denk ik ook niks verkeerds mee.
Doe je niks verkeerds mee, nee, klopt.
En dan gaan we naar de behandeling. Wat is er mogelijk voor sarcoïdose?
Je moet eerst kijken of er een harde behandelindicatie is. En die is er in geval van orgaanbetrokkenheid van het hart. En als de longafwijkingen dusdanig zijn dat het echt flinke beperkingen gaat geven. Daarnaast zijn er ook subjectieve behandelcriteria als de klachten echt invaliderend zijn. De eerste optie is vooralsnog nog steeds prednison. Werkt dat onvoldoende, dan stapt men over naar de metrotexaat. Dat wordt soms wel eens gebruikt om prednison sparend te zijn. En als allebei dat niet voldoet, dan gaat men naar de infliximab of dat soort medicijnen.
Heb je enig idee van die groep die herstelt? Van hoeveel mensen hebben daar behandeling voor nodig?
Ik geloof dat 50% medicamenteus behandeld wordt. Oh, dus er is dus ook een grote groep die geen behandelindicatie heeft, die waar een soort watchful waiting bij is en die dus spontaan herstelt.
Ja. En heb je dan nog bepaalde leefstijladviezen?
Ja, je kunt je voorstellen bijvoorbeeld mensen met vermoeidheid of met maagledigingsstoornissen of nou, wat dan ook. Ik ben zelf een groot voorstander van oefentherapie. Er zijn ook revalidatieprogramma's voor mensen met sarcoïdose. Je kunt me voorstellen bij vermoeidheid dat misschien ook een ergotherapeut adviezen kan geven hoe de energie te verdelen. Dus een gezonde leefstijl is ook bij deze groep patiënten positief. En je zou ook zelfs nog aan psychologische begeleiding kunnen denken. Je zou aan mindfulness kunnen denken. Het is ook een beetje afstemmen op de patiënt wat passend is.
Zoals we in het begin bespraken, was er een flinke verschil in de doktersdelay. 3 maanden tot 10 jaar. Wat zijn de gevolgen daarvan?
Hoe later een patiënt gediagnosticeerd wordt, hoe later pas een inventarisatie kan plaatsvinden of er levensbedreigende locaties van de granulomen zijn. Daarnaast kan het zijn dat het voor de patiënt in de beleving anders is als er een somatische verklaring is voor zijn klachten. Ook voor de reactie van de omgeving kan het anders zijn. Het kan ook effecten hebben met de klachten waarbij een patiënt zich bij de bedrijfsarts presenteert. En als derde denk ik, hoe eerder je diagnosticeert, hoe eerder je kan bewaken hoe de longafwijkingen zich ontwikkelen. Meestal gaat het goed, maar soms heb je fibrosering. En dan heb je toch wel een harde behandelindicatie. Dus het is wel relatief belang om het zo vroegtijdig mogelijk te diagnosticeren.
Ja. En dan gaan we weer even terug naar die casuïstiek. Twee patiënten. Hoe is het verder met hun gegaan?
De patiënt met Lufgren, de diagnose was duidelijk. Die is behandeld met prednison. En deze patiënt is restloos genezen.
Zoals je verwacht. Hè?
Ja, zoals je dat verwacht bij Lufgren. De tweede casus, de tweede patiënt is naar de longarts verwezen. En daar is zijn longafwijkingen vastgesteld. Die wordt behandeld met 20 milligram prednison, waarbij de klachten onder controle zijn. En deze patiënt blijft onder controle van de longarts.
Nou, dan zijn we aan het eind gekomen van het bespreken van sarcoïdose. Het geeft meer grip. Het geeft meer grip op het ziektebeeld en meer kennis erover. En toch, die patiënt zit voor je. Vermoeidheid. Nou, we hebben, ik denk, per dag wel een patiënt die zoiets heeft. Is het overgang? Is het misschien long-covid? Is het burn-out? Dat zijn de eerste dingen waar ik aan denk. En wat zet je dan toch op het spoor? Wat moet je dan toch? Wat wil je ons nog meegeven hoe we aan sarcoïdose blijven denken?
Ik denk dat het van belang is om bij elke patiënt weer die met moeheid komt, waarbij ons toch misschien ook een beetje de moe moet in de schoenen zakt, om de energie erin te stoppen voor een goede anamnese en te luisteren naar je onderbuikgevoel. En te denken bij ook maar enig gering van vermoeden van onderliggend lijden om verdere actie te ondernemen.
Ja. Ja. Ja, en misschien ook als stressvolle factoren aangepakt worden en de vermoeidheid blijft. Ja, weer achter je oren krabben, terug naar de tekentafel. Waar kijken we nou naar? En moeten we doorverwijzen, ja.
Ja.
Ja. Oké. Zijn er nog aanvullende dingen die je de huisartsen mee wil geven?
Nou, we hadden het over de taak van de huisarts in de diagnostiek. We hadden het in de taak van de huisarts om te begeleiden als de patiënten in het diagnostisch traject zitten. En dan denk ik dat het van belang is om ook nog de taak van de huisarts te beschrijven in de fase dat mensen met een chronische ziekte zijn. Wees erop bedacht dat niet alle klachten waar een patiënt mee komt, dat het bij sarcoïdose hoort. En als laatste nog een tip. We hebben het over weer een zeldzame ziekte. Het is goed om te weten dat het NHG een serie uitgegeven heeft over zeldzame ziektes. Heb je een patiënt met sarcoïdose? Duik eens in de literatuur. Er zijn goede folders, ook voor de huisarts.
Die kunnen we vinden op nhg.org.
Dat klopt.
Ja, oké. Okay. Nelly, ontzettend veel dank voor deze uiteenzetting. Dit was een podcast over sarcoïdose, dat het een uitdaging is. Hopelijk een iets kleinere uitdaging geworden. Ik ben Femke Veldman en luisteraars, tot de volgende podcast. Tot ziens.
Dag.
Nog één laatste opmerking voordat we gaan afsluiten. Vanaf volgende maand zullen alle huisarts- en wetenschappodcasts alleen op het HNW-kanaal staan. Dus vanaf dat moment zijn er twee kanalen. Namelijk het HNW-kanaal, het huisarts- en wetenschapkanaal en het huisartspodcastkanaal. Dus vergeet je niet zo meteen bij het afsluiten te abonneren op het HNW-kanaal. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.